Er zijn twee mededelingen, gemeenten. Allereerst een herinnering dat aanstaande zondag om aanstaande donderdag om 19:30 in de hervormde kerk een avond zal worden belegd door de vredestiemen. U wordt daarvoor hartelijk uitgenodigd. Aanstaande donderdag 19:30. En de tweede mededeling is ook een herinnering dat aanstaande vrijdagavond de catechisaties zullen beginnen. Dat is om 8:00 de catechisatie voor hen van 16 jaar en ouder die op de maandag niet kunnen. En om 9:15 de belijdeniscatechisatie. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 65, de versen 2 en 3. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En het derde vers, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis.
Thank you.
We willen nu luisteren naar Gods heilige wet en in aansluiting op het lezen van de wet van de Heere willen we zingen uit het laatste vers van Psalm 1. De Heere toch slaat der mensen wegen ga. Daarna luisteren we naar de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het 18e hoofdstuk van het evangelie van Matteüs. De versen 1 tot en met 20. We noemen nu Matteüs 18, de versen 1 tot en met 20... Na de wet des Heren en na het zingen van het vierde vers van de eerste psalm. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Matteüs 18. Te dierzelver uren kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende: Wie is toch de meeste in het koninkrijk der hemelen? En Jezus, een kindeke tot zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen. En zeide: Voorwaar zeg ik u, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult ge in het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Zo wie dan zichzelf zal vernederen gelijk dit kindeke, deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen. En zo wie zodanig een kindeke ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Maar zo wie een van deze kleine die in mij geloven ergert, het ware hem nutter dat een molensteel aan zijn hals gehangen en dat hij verzonken ware in de diepte der zee. Wee der wereld van de ergernissen, want het is noodzakelijk dat de ergernissen komen, doch wee die mens door welke de ergernis komt. Indien dan uw hand of uw voet u ergert, houd ze af en werpt ze van u. Het is u beter tot het leven in te gaan, kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende in het eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u ergert, trekt het uit en werpt het van u. Het is u beter maar één oog hebbende tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende in het helse vuur geworpen te worden. Zie toe dat gij niet één van deze kleinen veracht. Want ik zeg u lieden dat hun engelen in de hemelen altijd zien het aangezicht mijns vaders die in de hemelen is. Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken dat verloren was. Wat denkt u, indien enig mens 100 schapen had en een uit dezelfde afgedwaald waren, zal hij niet de 99 laten en op de bergen heengaande het afgedwaalde zoeken? En indien het geschiet dat hij hetzelfde vindt, voorwaar zeg ik u, dat hij zich meer verblijdt over hetzelfde dan over de 99 die niet afgedwaald zijn geweest. Alzo is de wil niet uw vaders die in de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren ga. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord besta. En indien hij dezelfde geen gehoor geeft, zo zeggen de gemeente. En indien hij ook de gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als een heiden en de tollenaar. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. Wederom zeg ik u, indien er twee van u samen stemmen op de aarde over enige zaak die zij zouden mogen begeren, dat die een zal geschieden van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Toen kwam Petrus tot hem en zei de Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven, tot 7 maal? Jezus zeide tot hem, ik zeg u niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Tot zover de schriftlezing. Het woord van de Heere dat we vanmorgen onder beding van zijn genade in uw midden willen overdenken, kunt u vinden in dit gedeelte, namelijk Matteüs 18 en daarvan het 18e vers. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. We willen over dit woord nadenken, tegen de achtergrond ook van het onderwijs van onze Heidelberger catechismus. En we zijn toegekomen aan de zondag over de sleutelen des hemelrijks, dat is zondag 31. En daarvan vraag en antwoord 85. Zondag 31, vraag en antwoord 85. Daar wordt de vraag gesteld, hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? En het antwoord daarop luidt, alzo als volgens het bevel van Christus, degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, der gemeente of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn aangebracht worden. En zo zij aan de vermaning zich niet storen van hun lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden. En wederom, als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Tot zover dit deel van onze Heidelberger catechismus. Willen we ons nu eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Wanneer wij vanmorgen tot u naderen, Heere, laat dat dan mogen zijn in het diep besef van uw hoogheid en heiligheid en onze kleinheid en schuldigheid. Want wij staan voor u, die de eeuwige en de heilige zijt, die terrein van ogen zijt dan dat ge het kwade zoudt zien, die alle dingen bestuurt en leidt. Wij staan voor u, die de barmhartige zijt, vol van genade en waarheid. En daarom smeken wij van u, o eeuwige Heere, wil u vanmorgen in ons midden zijn en ons verblijden door uw machtige daden. Want heel in het bijzonder, wanneer wij samengekomen zijn in een eredienst als deze is, dan is het alleen uw tegenwoordigheid die ons heil kan verschaffen en die dat heil ook volmaken kan. Wil u dan in de prediking meekomen en ons geven dat wij over deze wat moeilijke stof om over te preken, maar toch ook aangrijpende stof, woorden mogen spreken die door u gebruikt worden en door u gezegend worden. En dan weet u, Heere, alle omstandigheden waaronder we vanmorgen geroepen worden om uw woord te bedienen. Het is deze week generale synode geweest met alle zorgen en spanningen. Ook met alle drukte en de vele dingen die op ons afkwamen. Heere, dat staat u toch niet in de weg. Zou u het dan vanmorgen toch wel willen maken en onze gedachten zo willen vervullen met u. En met het woord van u dat we het woord verkondigen mogen. Zo zoals u wilt dat het uitgedragen zal worden. Geef ook dat bij het luisteren alles wat een hindernis kan vormen mag worden weggenomen. En dan weet u dat ook bij het luisteren er zoveel kan zijn wat onze gedachten opslokt en in beslag neemt. En wat een hindernis kan zijn bij het luisteren naar uw woord. Heere, geef dat jongeren en ouderen dat wij allen mogen luisteren. En dan gaat het vanmorgen over de kerkelijke tucht. Iets wat misschien ver van ons afstaat. Iets wat wellicht ook niet de meest aantrekkelijke boodschap uit uw woord genoemd kan worden. Maar toch ook een boodschap waar veel in ligt, ook voor ons heel persoonlijk. Want al zijn wij nooit met de tucht in aanraking gekomen. Al denken we misschien dat het met de tucht in onze dagen niet zo goed gesteld is. Toch is het zo dat wanneer het vanuit uw woord over de tucht gaat, dat wij allen ten diepste onder de tucht staan. Al is het dan niet onder de tucht van de kerk, maar dan wel onder de tucht van het woord. Dat uw oordeel gaat over ons leven. En dat uw oordeel spreekt van onze zonde. En laat zien dat wij schuldig staan aan al uw geboden. Heere, wil zo ons vanmorgen onder de tucht zetten. En leer ons ook met die tucht instemmen en belijden dat wij uw tucht waard zijn. Maar wil ons ook door de kracht van uw heilige tucht trekken tot boete, tot bekering. Want dat is toch de bedoeling van de kerkelijke tucht, maar ook heel in het bijzonder van de tucht van uw woord, dat u tuchtwaardigen zoekt. We hebben het vanmorgen gehoord dat u het verlorene zoekt en dat u de tucht wilt gebruiken om mensen weg te drijven van de ondergang en te trekken met koorden van zondaarsliefde tot u, de levende God. En juist daarom mag het vanmorgen ook gaan over die gezegende borg en zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Die mensen onder de tucht en onder de doem zoekt. Die het verlorene niet laat te midden van de eigen gerechtigheid en de ongerechtigheid. Maar die al de machtige middelen van zijn genade gebruikt om hen tot zich te trekken. Heere, wil dan ook vanmorgen door uw goddelijke geest het middel van het woord gebruiken. De prediking van het woord. Wil ook de prediking over de tucht gebruiken om te laten zien dat gij zondaren trekt tot waarachtige bekering. En ze wilt brengen tot u. Wees u met heel de gemeente. Wil u niet alleen het woord gebruiken tot onderwijs en ook tot geestelijk onderricht. Maar wil u ook geven dat wij uw zegen ontvangen mogen in de zo verschillende omstandigheden van ons leven. U weet wie er onder ons zijn die in verdriet en rouw gedompeld zijn. U kent hen die heel kort geleden of al wat langer geleden een aangrijpend verlies moesten lijden. O God van alle genade en waarheid, die ook de God van troost en van hulp zijt, wil u hen gedenken en ondersteunen. Wil u ook wanneer soms na vele jaren of na nog zo korte tijd de wonden van het gemis als weer opengaan, uw vertroostingen schenken die vele zijn. Denk aan alle die ziek zijn. Heere, we dragen ze allen aan u op. Wil u hen allen gedenken, ook degene die vanmorgen niet genoemd zullen worden en misschien al lang ziek zijn of moeiten hebben die voor de mensen verborgen zijn, maar die u kent. Heere, wees u hen allen nabij en wil de moeite en de zorgen en de ziekten genadig zegenen. We dragen onze hoogbejaarde broeder dubbelt aan u op, die zo vermoeid en zo zwak is. Wil u, Heere, Jacobs God hem sterkte geven en wil u bovenal ook door de vermoeidheid heen en de zwakte heen laten zien dat gij eeuwig dezelfde blijft. We dragen broeder Van Wezel aan u op. In deze weken van zorgen die er geweest zijn, we zeggen uw naam dank dat het weer wat gaan mag. Maar we bidden toch heel bijzonder, Heere, voor de moeilijke weg die hij te gaan heeft. En ook voor zijn vrouw en voor de kinderen wil u hen nabij zijn. En wil u hen de weg wijzen. En wil u hen ook met uw genade en gunst verkwikken. Wil u ook met zuster van leven zijn in het ziekenhuis. Heere, ze moet iets langer in het ziekenhuis blijven dan voorzien was. We zeggen uw naam dank dat ze door de operatie heen mocht komen. En bidden u ook om verder herstel en ondersteuning. En smeken of u haar genadig nabij wilt zijn. Wil u in alle dingen betonen dat uw hand is uitgestrekt en dat ge een God zijt die zorgt, maar ook een God zijt van genade. We dragen zuster vroeg in de wei van Schetsen aan u op en bidden u ook voor haar, voor verder herstel en hulp van boven. Heere, wees u zo met allen die ziek zijn. Denk aan hen in uw gunst en genade en ontferm u over hen. We bidden u, o getrouwe en eeuwige God, nu het vanmorgen heel in het bijzonder gaan mag over de ambten en de kerkelijke tucht, of u ook met alle ambtsdragers wilt zijn in de grote verantwoording, in de last die u op hun schouders legde. Bijzonder met hen die bij het ambt van herder ook het grote ambt van leraar hebben, die het woord verkondigen moeten. Heere, wil u hen onderwijs geven en geef in deze jachtige tijd waar zoveel omgaat en zoveel verschillende dingen op hen die u dienen mogen afkomen, dat ze de tijd ontvangen en zoeken om met u te verkeren. Om de stilte en de eenzaamheid te zoeken en daar onderwijs te ontvangen in de ontmoeting met u. Heere wil geven dat dat ook gebed mag geven in het midden van de gemeente. Dat er dienaren mogen zijn en mogen komen die uw aangezicht kennen. Die het weten mogen. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. Heere, geef dat ze zo vervuld mogen worden door u en onderwezen door u. We vragen dat heel in het bijzonder in deze zo drukke en toch ook gespannen tijd van de generale synode. O God, wil u de breedste kerkelijke vergadering gedenken. En nu deze eerste vergaderweek voorbij is, dragen we alle beslissingen die genomen zijn aan u de Heere op. We bidden u voor de beide broeders die benoemd zijn tot hoogleraar. En we smeken of u hen wilt onderwijzen. En leerjongeren wil doen zijn op de school van uw genade. En laat deze beslissingen door uw gunst ook ten goede mogen zijn voor de school, voor de universiteit en voor de kerken. Wil u, Heere, ons ook in de komende weken leiden. En wil u geven dat uw woord en geest heerschappij mogen hebben. Erbarm u over onze kerk, ook bij alle zorgen die er zijn. Zoals ze ook deze week aan het licht kwamen. En wil u geven dat wij allen in de weg van de ootmoed u mogen zoeken en saamgebonden mogen worden in de vrezen van u. Heere, we bidden u, wees u met het geheel van onze kerken. Wil bekerend en vernieuwend, afbrekend en opbouwend werken. Afbrekend wat van ons is en opbouwend wat van u is. Opdat uw naam verheerlijk mag worden en uw koninkrijk onder ons mogen komen. Wil u ook, Heere, uw zegen schenken in de dingen van het beroep van Barendrecht dat uitgebracht is en waarin de komende week toch een beslissing zal moeten vallen. Heere, geef u helderheid. Bewaar ons voor eigen wegen, of dat nu gaan zou zijn of blijven. En laat ons uw weg zien en dat het ook mag zijn in uw gunst. Heere, u weet alle dingen. U kent de gemeenten, daar en hier. U weet de noden. U kent de omstandigheden zo volmaakt. Maar wilt u ook, en dat wilt u toch op het gebed doen, dan uw weg doen zien. U weet wat het beste is, ook voor ons persoonlijk. Heere, mogen we dan alles in uw handen leggen. En het van u verwachten, gij die toch niet beschaamd, die hopend op u wacht. We vragen al deze dingen niet omdat wij het waard zijn, maar alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 2, de versen 3, 6 en 7 willen we samen zingen. Psalm 80, het 11e vers zingen we samen aan het einde van de prediking. Behoud ons, Heere der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten, zo knielen we altoos voor u neer. 80, het 11e vers. Geliefde gemeente, ik wil vanmorgen beginnen met een verhaal. Het is al heel wat jaren geleden dat een dominee in Schotland op zekere dag thuis kwam nadat hij wat leden van zijn gemeente bezocht had. Hij was laat. Zijn vrouw had al een poos met het eten gewacht. Maar toen ze hem binnen zag komen, zei ze niets, want ze zag dat hij ontzaggelijk ontroerd was. En tot haar verbazing kwam hij niet direct aan tafel, maar riep eerst weer naar buiten, naar de luiken die oudtijds voor die woningen ook in Schotland zaten, en begon al die luiken die voor de ramen zaten half dicht te doen. Ze wist, dat is een teken van rouw. En ze vroeg, is er iemand overleden soms? Haast nog erger, zei hij. En hij begon te vertellen. Die morgen was hij bij twee oudere mensen geweest die één jongen hadden. En die ene zoon had zijn ouders de vorige avond verlaten. Al zijn eigendommen had hij meegenomen, behalve zijn Bijbel. En die Bijbel lag in de kale kamer waar hij geleefd en gewoond had, op een tafel. En daaronder een stukje papier. En daarop kon zijn moeder lezen dat hij weggegaan was zonder afscheid te nemen. Dat hij een kamer gevonden had, ergens in een grote stad. Want de regels van het huis was hij zat. En vooral het leven bij de Bijbel was hij zat. De kerk, hij had er genoeg van. En de God die zijn ouders diende, die had hij vaarwel gezegd. Daarom vroeg hij of ze maar niet meer voor hem wilde bidden, want dat had toch geen zin. En een Bijbel, hij had er geen behoefte aan. Daarom had hij hem maar laten liggen. Misschien konden zijn ouders hem nog gebruiken. En daarom had deze predikant de luiken gesloten. Deze jongen, zo zei hij tegen zijn vrouw, heeft zichzelf buiten de kerk en buiten het koninkrijk van God gesloten. Maar laten wij dan treuren. Want als kerk en als gemeente hebben wij niet genoeg gewaakt en niet genoeg gebeden. Kijk, in dit ontroerend verhaal, gemeente, zit iets buitengewoon belangrijks opgesloten wanneer het gaat over de kerkelijke tucht. Want het laat heel aangrijpend zien wat de kerkelijke tucht eigenlijk is en in welke houding de kerkelijke tucht alleen uitgeoefend kan worden. In de geest van de liefde. En zo willen we vanmorgen samen nadenken over de kerkelijke tucht als de sleutel van het koninkrijk der hemelen. En we letten op drie dingen. Allereerst, wanneer de tucht wordt uitgeoefend. Dat leest u in het begin van het antwoord. Degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren. In de tweede plaats, hoe de tucht wordt uitgeoefend. Dan gaat het over vermaand worden enzovoort. En in de derde plaats, waartoe de tucht wordt uitgeoefend. Om tot bekering te brengen, opdat het koninkrijk der hemelen in die weg weer geopend worden. De kerkelijke tucht als sleutel van het koninkrijk der hemelen. Wanneer de tucht wordt uitgeoefend, hoe de tucht wordt uitgeoefend en waartoe de tucht wordt uitgeoefend. Het is alweer wat weken geleden dat we over het vorige stuk van zondag 31 nadachten. Toen hebben we het heel kort gehad over de sleutelen van het hemelrijk in het algemeen. En verder is er in die preek nogal wat aandacht geschonken aan de prediking van het woord als een sleutel van het koninkrijk der hemelen. We hebben gezien dat het koninkrijk der hemelen voor ons zondige mensen niet open staat, maar geopend moet worden. En dat juist in de prediking er deuren open gaan, maar ook deuren gesloten worden. En op dat laatste is nogal wat accent gevallen de vorige keer. Dat wij juist omdat de prediking een sleutel is, waardoor deuren geopend worden en deuren gesloten worden, het zo erg is wanneer wij onder de prediking dezelfde blijven, of liever gezegd onbekeerd blijven, dan blijft de toorn van de Heere op ons. En dan hebben in de prediking van het woord wel de scharnieren van de poorten van het koninkrijk der hemelen gekraakt, als ik het zo zeggen mag. En zijn misschien voor anderen deuren open gegaan, maar voor ons bleef de deur gesloten door ons eigen ongeloof en door onze eigen oppervlakkigheid en schuld. Zo is er nog een sleutel. En die sleutel sluit aan bij dat sluiten van het koninkrijk der hemelen. Want wanneer we de vorige keer sterk benadrukt hebben dat aspect van dat het koninkrijk gesloten blijft, indien wij het woord niet horen en indien het woord zijn kracht niet doet in ons hart, en indien wij ons onder het woord niet bekeren en gaan zoeken naar de geestelijke gaven van boven, dan sluit daar eigenlijk naadloos bij aan wat staat over deze tweede sleutel. Die tweede sleutel treedt namelijk pas in werking als de eerste zonder effect gebleven is. U moet dat nooit vergeten. Het woord is de eerste sleutel. En als het woord zijn kracht niet doet, en mensen onder het woord, binnen de gemeente, zich van dat woord niets aantrekken, en ondanks de prediking van het woord een zondige weg inslaan, zodat ze openlijk in zonde leven, of openlijk een leer gaan voorstaan die in strijd is met het getuigenis van de schriften. Ja, dan pas komt de tweede sleutel ter sprake. En wat is die tweede sleutel? Wel, dat is de christelijke ban. Of, wat eenvoudiger gezegd, de kerkelijke tucht. En daar gaat het over in deze vraag. Over die sleutel van de kerkelijke tucht die in werking gaat treden wanneer de eerste sleutel, de prediking van het woord, geen effect heeft. Nu moeten we meteen wel heel erg duidelijk zeggen dat de kerkelijke tucht niet over allerlei zonden in werking treedt. Het wordt duidelijk als we dit gedeelte lezen dat het bij de kerkelijke tucht alleen gaat om wat de kerkorde noemt de grove of de openlijke zonden. Wanneer er verborgen zonden zijn, of wanneer er uiterlijke net leven is, ook al is er geen waarachtige bekering van het hart, nee, dan valt u niet onder de kerkelijke tucht. Maar denk dan niet dat wanneer u nooit onder de kerkelijke tucht gevallen bent, en dat is een zegen op zich, dat dus de zonden die niet openlijk zijn, en dus de zonden waar misschien de gemeente en de kerkenraad helemaal niet van weet, en dus de zonde van onbekeerlijkheid, daarom minder ernstig zouden zijn. Dat bedoelt onze catechismus, dat bedoelt de schrift uiteraard helemaal niet. Als het nu gaat over die openlijke zonde, die zonde die iedereen ziet, Ja, dan betekent het niet dat de verborgen zonden niet ernstig zijn. Het is zelfs zo dat wanneer God in ons leven gaat werken, wij het meeste last krijgen van de verborgen zonden. Dat leest u zo heel duidelijk in de psalm van David, die ons bekend is als de 19e, waarin hij zegt: was reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden. Laten we het niet vergeten, ook die verborgen zonde, ook de zonde die niemand weet, ook de zonde die wij zo makkelijk accepteren, want we zeggen: nou ja, iemand is toch niet volmaakt. Ook dat zijn ernstige zonden in de ogen van God. En al vallen ze dan niet onder de kerkelijke tuchtmaatregelen, ze vallen wel onder de tucht van het woord van God. Ze vallen wel onder het oordeel van de heilige Israëls. En daarom is er alle reden om in het begin van de preek van vanmorgen deze dingen nadrukkelijk te noemen, gemeente. En u die misschien denkt: wel, ik ben een ongecensureerd lid. Dat betekent een lid wat nog nooit met de tucht in aanraking is geweest. Mijn leven is in elk geval onbesproken. Het zou te wensen zijn dat u met dat soort gedachten voor God leerde buigen. En leerde inzien dat, al is de kerkelijke tucht op u nooit uitgeoefend, dat de tucht van de heilige die in de hemelen woont gaat over uw hele leven. Wat zou het een zegen zijn als mensen die misschien wel wat hoog staan met zichzelf en zeggen: mijn leven is onbesproken, zichzelf onder de tucht moesten zetten en moesten gaan erkennen: ik heb gezondigd. Ik ben de tucht, de ban, de uitbanning uit het koninkrijk der hemelen waard. Zo liggen de dingen in het licht van het woord, met een zondig mensenkind als u en als ik. Maar laat het duidelijk zijn, over die dingen gaat het vanmorgen niet in de eerste plaats. Het gaat over ernstige, openlijke zonden. Zonden die dus ook naar hun aard bekend zijn. En dan leest u hier in onze catechismus dat het gaat over zonde op tweeërlei terrein. Het gaat over openlijke zonde in de leer en openlijke zonde in het leven. En laat ik dat heel kort aanduiden. Het gaat over openlijke zonde in de leer. Het is heel duidelijk dat er in de kerk geen leervrijheid mag zijn. Wat er vandaag ook aan alle kanten verkondigd en geschreven wordt over de plurale samenleving en dus ook de plurale kerk, dat is een geleerd woord voor een hele slechte zaak, want dat betekent dat je dus in de kerk met alle mogelijke verscheidenheid rekening moet houden. Nou is het zo dat de Bijbel en ook de kerkgeschiedenis laat zien dat er in de kerk altijd enige verscheidenheid geweest is. Verschillende landen met verschillende gewoonten, verschillende mensen met verschillende karakters. Dat er ook wel hele kleine onderdelen in de leer zijn die niet tot het fundament van de waarheid behoren, waarop verschillen van gevoelen mogelijk is. Geen verschillende leren, onthoudt u dat. Maar verschil van gevoelen mogelijk is. Bijvoorbeeld over de toekomst van Israël, noem maar iets. Dat is geoorloofd, tot op zekere hoogte. Die verscheidenheid mag. Die was er voor een deel zelfs al in de kerk van het Nieuwe Testament. Maar wanneer het gaat om de leer, om het evangelie van vrije genade, om het gezag van de schriften die van God zijn ingegeven,
over de ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden wanneer het gaat over het sterven van de Heere Jezus Christus en over de werkelijkheid van zijn opstanding, wanneer het gaat over wedergeboorte, bekering, rechtvaardiging, heiligmaking. Al die kernstukken van de leer die in de schriften naar voren komen en in onze belijdenis zijn samengevat, dan mag er geen afwijking zijn van de zuivere leer. De Bijbel zegt het heel nadrukkelijk niet. Je moet allerlei mensen die anders denken in hun waarde laten. Niet van je moet een hooggeleerde die een bepaalde afwijkende leer verkondigt, maar door laten preken. En dan geeft het niet of hij op wetenschappelijke gronden, wat zijn dat trouwens, de opstanding logend. Of leert dat de rechtvaardiging plaatsvindt op grond van onze werken. Nee, de schrift zegt heel duidelijk, indien iemand een ander evangelie verkondigt, die zij vervloekt. En in die tweede brief van Johannes, dat hele kleine briefje, daar leest u, indien iemand niet de leer verkondigt van de Vader en van de Zoon, ontvangt hem niet in uw huis. En in Korinthe leest u dat deze zij als een heiden en als een tollenaar. Daar wordt dus heel duidelijk gezegd dat de prediking, maar ook de ambtsdragers die God in de gemeente heeft aangesteld, de taak hebben om toezicht te houden op de leer en niet alles kunnen tolereren. Maar wanneer het gaat om het wezen van het christelijk geloof, om het hart van het christelijk geloof, dat zij de roeping hebben om hen die een dwaalleer leren te vermanen. En indien zij niet willen luisteren om met de sleutel van de kerkelijke tucht zo iemand buiten te sluiten. Ja, inderdaad, buiten te sluiten buiten de kerk. En buiten te sluiten bij het uit het koninkrijk der hemelen. Dat zijn dingen die vandaag in de dag geweldig in opspraak zijn. Als je deze dingen zegt of schrijft of ter sprake brengt op kerkelijke vergaderingen, dan hoor je meteen zeggen, ja, maar we moeten niet op ketterjacht gaan. En dan word je meteen gedoodverfd als een ketterjager. Als het goed is, is dat de bedoeling niet. Wij jagen op geen ketters. Maar dan gaat het om een diepe liefde en een van God gegeven opdracht. Een liefde voor het woord van de Heere en een opdracht om de zuiverheid van de leer te bewaren. En laten we in onze dagen maar niet vergeten dat deze dingen niet alleen heel nadrukkelijk aanwezig zijn in de Nederlandse hervormde kerk. Ik wil dat openlijk zeggen vanmorgen. Want dat is altijd gezegd, niet? De hervormde kerk kent geen tucht. Een van de redenen voor de afscheiding. De hervormde kerk kent met name geen leertucht, want dat kan alles. Ik zou dat maar heel voorzichtig zeggen. En met verdriet zeggen. Maar laten we de vinger maar niet naar buiten wijzen. Want ook in de afgescheiden kerken, in heel de breedte van het afgescheiden leven, waar men zo in het verleden gevochten heeft om de leertucht te handhaven op grond van het apostolisch getuigenis, daar breken de dijken en daar gaan de sluizen open. En als God het niet verhoedt en de kerk niet aan haar roeping getrouw blijft, dan overspoelt het de gemeente. En is een van de voornaamste bestaansredenen verloren. Voorgoed verloren. Waarom wij nog afgescheiden kerken zijn. deze dingen luisteren nou. Vragen kerkelijk, gemeentelijk zelfonderzoek van ons allen. En veel gebed of God ons en onze kinderen, onze gemeente en onze kerken, de kerken in ons vaderland, wil bewaren bij dat evangelie. Buiten het welk er geen zaligheid is. Dat vraagt van ons ook gebed. In de geest van de psalmen bijvoorbeeld. Waarin gebeden wordt of God de kwaaddoeners en de lasteraars wil ombrengen. Nee, niet om mensen die een dwaalleer verkondigen te bidden dat ze sterven zullen. Zo ver hoeft het niet te gaan, direct. Maar wel of God hun de mond wil stoppen. Zoals Paulus het zegt van dwaalleraren, opdat zij niet voortgaan te lasteren. Kennen we die heilige bewogenheid, die heilige ijver, in alle ootmoed voor de leer die naar de godzaligheid is, voor de zuiverheid van het getuigenis? Kennen we de waakzaamheid in de gebeden voor deze dingen? Als dat niet zo is, gemeente, dan kunnen we wel klagen over wat gaat het toch slecht en wat is het toch arm en wat gaat het toch bedroevend. Maar dan bent u de schuld. Want u hebt net als die Schotse dominee de luiken niet voor de ramen gedaan, zo te gezegd. En uw knieën gebogen en gewaakt en gebeden. Of God ons bewaren wil bij het woord. Nou, dat is de ene kant. De kerk is geroepen om de tucht uit te oefenen over de leer. En de dwaalleer te ontmaskeren. En de scherpe woorden van de apostel ter harte te nemen. Maar ook het leven. En opnieuw, dan gaat het niet over allerlei dingetjes die er in het leven van mensen kunnen zijn. Maar dan gaat het over wat onze kerkorde noemt die grove zonde. Ze worden aan het einde van de kerkorde ook met naam en toenaam genoemd. Een hele opsomming in een lang artikel. Overspel en simonie, dat is dat er met de financiën iets niet goed zit. En noem maar op. Openlijke zonden, die moeten bestraft worden. Heel aangrijpend vindt u dat bijvoorbeeld in de eerste Korinthebrief, waar Paulus, ik meen in het vierde en in het vijfde hoofdstuk, aandacht schenkt aan een zonde die er onder hen was. En die zij verdroegen, die zij tolereerden. Een zonde die zelfs onder de heidenen niet voortkwam. En dan zegt Paulus dat ze hem moesten vermanen opdat hij tot bekering zou mogen komen. Maar indien hij zich niet zou bekeren, dan zou hij aan de Satan moeten worden overgegeven. En Paulus spreekt er zijn zorg over uit dat wanneer ze deze man niet onder de tucht zetten en uitbannen uit de gemeente, dat heel de gemeente bedorven zal worden en geïnfecteerd zal worden door dat zondige gebeuren, door die openlijke zonde die doorwoekert als een kwaadaardige zwel. Ja, inderdaad, ook het leven. En als je dat ziet en als je daarmee in aanraking komt en in de periode dat ik ambtsdrager mag zijn, is het twee keer gebeurd dat ik heel duidelijk en heel nadrukkelijk met ernstige tuchtzaken in aanraking kwam. Dan kun je daar niet in verblijden. Dan ga je soms naar zulke vergaderingen of bijeenkomsten toe met knikkende knieën. Want als ze dingen naar binnen slaan, dan zeg je: Heere, wie ben ik? U hebt mij voor deze zonden bewaard. Dat is uw gunst. Maar ik heb in mezelf niets om me op te beroemen. Dan weet je dat onze stad, ons hart, een open stad is. waardoor de zonde van alle kanten de poorten kan binnendringen. En we hebben voortdurend de bewarende hand nodig van de Heere. En opnieuw gebruik ik dat voorbeeld maar waarmee ik begon. Dan is een tuchtzaak of een ernstige zonde of een verschrikkelijke gebeurtenis in de kerk of in de gemeente nooit iets waarop je je kunt beroemen. Of waarover je aan de koffie uitvoerig gaat zitten kletsen. Heb je het gehoord? Maar waarover je de blinden, de luiken voor de deuren van je hart moet sluiten. En moet zeggen, Heere, we hebben niet genoeg gebeden en gewaakt. We hebben niet genoeg gewaarschuwd als ambtsdragers. We hebben niet genoeg gesmeekt, o God, bewaar ons, mij heel persoonlijk, mijn gezin, onze kinderen, bewaar onze gemeente. Bewaar ook de wankelende leden van de gemeente. Zijn we zo met de dingen van de kerkelijke tucht bezig, gemeente? Is er een voortdurend gebed dat de kerk bewaard mag blijven bij de leer? En dat de leden en de ambtsdragers bewaard mogen worden voor een val in de zonde. Zijn we daarmee werkzaam? Want het gaat hier over ernstige dingen. Die ook op een geestelijke wijze verstaan willen worden. Ja, en dan zijn we eigenlijk al toe aan de vraag hoe de tucht uitgeoefend moet worden. Ik wil daar niet te veel over zeggen, omdat dan vanmorgen de prediking heel sterk zou opgaan in een uiteenzetting van al de trappen van de kerkelijke tucht. Als u dat wilt weten, dan is het wel eens goed om zo dat formulier voor de ban wat achter in uw psalmboekje staat en het formulier voor de wederopneming is grondig door te lezen, dan ziet u wat daar allemaal ter sprake komt. Of het is misschien nog beter om eens een kerkorde te nemen en het laatste stuk van de kerkorde wat over de censuur gaat door te lezen, dan weet u hoe deze dingen liggen. Het gaat me vanmorgen maar om hoofdzaken. En dan vooral om de persoonlijke betekenis van deze dingen. Hoe moet de tucht worden uitgeoefend? Wel, dat is heel duidelijk in dit hoofdstuk Matteüs 18, wat ik niet zonder reden gelezen heb. Die tucht moet op een geestelijke wijze worden uitgeoefend. En dan gaat Matteüs 18 en ook dit gedeelte van onze Heidelberger ervan uit dat er bijvoorbeeld in de gemeente een ernstige zonde is, het zij in de leer of in het leven. En dat iemand daarvan weet, dan heeft hij de roeping niet om eens uitvoerig te gaan vertellen hoe slecht die man wel is op een koffievisite of op een verjaardag, waar soms de meest absurde gesprekken plaatsvinden. Maar om de stilte op te zoeken en allereerst zijn knieën te buigen voor die man of voor die vrouw en te vragen of God hem wil bekeren. En dan ook of God hem de wijsheid en de genade wil geven als zij naar hem toe gaat om over deze zonde te spreken. Want dat is de roeping. Het is tegenwoordig vaak zo, als er wat is in de gemeente, dan wordt meteen de kerkenraad ingelicht. En als je dan vraagt van, heb je er zelf ook met die man of met die vrouw over gesproken, dan worden de ogen groot als stuiters. Moet dat dan? Dat kan ik niet. De weg van de schrift en van onze belijdenis is dat u de roeping hebt om eerst met die man of met die vrouw te spreken. En ook al kunt u het niet, die ambtsdragers kunnen het ook niet. Dan mag u uw knieën buigen en vragen, Heere, geef me een woord te rechter tijd te spreken. Biddend de weg gaan. Biddend zo iemand onder vier ogen aanspreken. En dan niet vanuit de hoogte, maar vanuit
Het besef, ik ben in hetzelfde oordeel. Voor God zijn we allemaal gelijk. Kijk, dan zou het zo kunnen zijn, zegt de Heere Jezus zelf. En dat staat toch in onze tekst. Dat ge uw broeder kunt winnen. Dat hij tot inkeer komt. Dat hij zijn zonde beleidt en laat. Ja, en als dat niet helpt, want daar gaat onze kerkorde ook op in, en zeker ook de belijdenis, dan moet het aan de gemeente worden meegedeeld. Dan moet het worden bekendgemaakt aan de ambtsdragers. En die hebben dan een roeping. Ook om zo iemand te vermanen. En gemeente, dat zijn de moeilijkste bezoeken. Denk niet dat dat makkelijke omstandigheden zijn wanneer je iemand echt moet gaan vermanen. U zou eens moeten weten, van vele ambtsdragers die ik ken en gekend heb, hoe ze soms voor sommige bezoeken geworsteld hebben aan de troon van Gods genade. En daarom moet u ze ook ontvangen zoals ze komen. En niet dingen doen wat ik meegemaakt heb in mijn eerste gemeente. Ik was misschien nog maar een half jaar op Urk. Toen ik op bezoek moest bij een gezin waar een van de kinderen zich op een bepaalde manier had misdragen. Dat zo niet verder kon gaan. En we kwamen binnen, ik met een oude ouderling die nu al lang in de hemel is. Maar een man die in zijn jeugd ook wel dingen gedaan had. Waar hij later veel spijt en berouw voor het aangezicht van God gekregen heeft. En we zaten nog maar net. En we hadden afgesproken dat die oudere ouderling, omdat hij veel meer ervaring had als dat jonge domineetje, die zou het woord doen. En de moeder snoerde hem zo de mond. Kijk jij maar naar jezelf. Toen jij 18 was, toen was het ook niet zo best met je. De man heeft de hele avond nauwelijks iets meer gezegd. Maar hij kwam niet om te vertellen wat er gebeurd was toen hij 18 jaar was. Hij kwam in de naam van de koning der kerk. Om in ernst en bewogenheid iemand te waarschuwen voor een pad van de zonde. Dat zijn moeilijke bezoeken. En inderdaad, als dan op het punt van de leer of van het leven iemand naar die vermaningen niet luistert, dan zal uiteindelijk de tuchtprocedure, zoals we dat dan noemen, in werking treden. Dan zijn er 3 trappen, dan zal iemand eerst van het avondmaal geweerd worden. Dan zal hij ook met naam en toenaam van de kansel worden afgelezen, dat is de 2e trap. En tenslotte worden uitgebannen uit de kerkelijke gemeente. En zegt onze catechismus op grond van de tekst die we lazen. Wanneer de kerkelijke vergaderingen eerlijk en schriftuurlijk tucht oefenen. En gegrond iemand buiten de gemeente sluiten. Dan is dat niet maar een uitspraak van ambtsdragers hier op aarde. Maar dat is een uitspraak die doorgaat tot voor de troon van God. Wat gij binden zult op de aarde zal in de hemel gebonden zijn. En wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemel ontbonden zijn. Dat is een geweldige autoriteit. Die ambtsdragers niet hebben omdat ze perfecte mensen zijn. Ach nee, zeker niet. Maar die ze hebben vanuit het woord van de levende God. En zo moet het gebeuren. In liefde. Geestelijk. Maar wel in alle ernst. En wel in alle beslistheid. En daarbij gaat het dan, nee, niet om vonnissen te vellen. Of om een soort kerkelijke inquisitie te zijn. Of om eigen gelijk door te zetten. Zo is de kerkelijke tucht in de geschiedenis wel eens gebruikt. Maar zo is ze nooit bedoeld. Weet u waarom het gaat?
Wel om langs die weg, die moeilijke, zware weg, indien het God behaagt mensen te behouden. Calvijn zegt het heel erg diep als hij uitvoerig spreekt over de kerkelijke tucht. Hij zegt de goede uitoefening van de kerkelijke tucht. Daar bedoelt God mee het behoud van de zondaar, het heil van de gemeente en de eer van zijn naam. En laten we op elk van die drie dingen dan nog maar kort ingaan. We beginnen met wat het begin moet zijn, de eer van Gods naam. Kerkelijke tucht moet uitgeoefend worden, omdat we dan de eer van de koning verplicht zijn, de koning der koningen, die van zichzelf zegt, wees heilig, want ik ben heilig. En dan is het zo, gemeente, dat met name op het erf van het verbond en in de christelijke gemeente er van Gods wegen een eis ligt om heilig te leven. En om de wacht te betrekken bij de heilige, zuivere leer die naar de godzaligheid is. Dat zijn we aan de eer van de Here verplicht. En u moet er maar eens op letten. Wanneer in onze dagen in allerlei kerken en groeperingen de gedachte doorbreekt en doorsijpelt dat het gaat om vele wijzen van geloven en om de pluraliteit. Het kan op alle mogelijke manieren. Dat u in dat soort discussies nooit hoort spreken over de eer van God en over de hoogheid van Hem die spreekt in zijn woord. Het gaat allemaal over die mensjes. Over wat die mensen voelen en denken. En oh, je moet die mensen in hun gevoelens en in hun gedachten toch niet beschadigen. Want die mens die zoekt ruimte om eeuwig verloren te gaan. Met al zijn pluraliteit zoekt die ruimte voor zichzelf en uiteindelijk voor de eeuwige nacht. Maar wie is er bezorgd over de eer van de koning en over de grootheid van de Heere Jezus Christus als de enige zaligmaker en over de zuivere leer van de waarachtige bekering? Wie is het bezorgd over een heilig leven, omdat dat tot eer is van God? O, laten we juist ook onder ons straks thuis maar onze knieën buigen en bidden wat McShane eens bad. Heere, geef me een oog wat alleen gericht is op de eer van U. Give me a single eye for Thy glory. Een oog alleen gericht op de eer van U. Kerkelijke tucht is ook nodig voor het heil van de gemeente. In de brief aan de Korinthe zegt de apostel Paulus in dit verband: jullie weten, zegt hij, dat wanneer er een stukje gist, zuurdeeg noemt hij het, in deeg gedaan wordt, dan doorzuurt dat zuurdeeg, die gist, het hele deeg. Wel zo, zegt hij, wanneer er in de gemeente iets verkeerds is, dan wordt de hele gemeente daardoor aangetast. Openlijke zonden, wanneer die getolereerd worden, tasten het hele gemeentelijke leven aan. En brengen het ongenoegen van de Heere over de gemeente. Dan kan het zijn dat plotseling, doorgaans meer geleidelijk, de Heere zich terug gaat trekken. De bediening onder het woord ophoudt, omdat men openlijke zonde tolereert. En uit angst of gemakzucht of slapheid de zonde niet bij name noemt. Ook iets wat we vandaag niet moeten vergeten. We hebben het over, ik noem dat woord maar één keer, godsverduistering. Het is een verkeerd woord, maar u weet wat ermee bedoeld wordt. God trekt zich terug Nee, dat niet alleen van enkele mensen, maar van de kerken. Van heel kerkelijk Nederland, dat in elk geval. Hoe komt het? In alle kringen hoor je die klacht, van licht tot zwaar. Zou hier geen oorzaak liggen? Het zuurdeeg van de zonde, van het makkelijk nemen met de leer, van de mens in het middelpunt zetten, en gaat u maar door, dat tast de deeg aan. En God trekt zich terug. Een woord wat hier altijd mee verbonden wordt, is dat aangrijpende woord wat we enkele weken geleden hebben aangestipt, Agan. De zondaar bij Jericho. En zijn zonde, zelfs bedekt, was een oorzaak dat God zich van het leger van Israël terugtrok. Kan er in deze tijd niet heel wat van dat Agan-gedoe in de kerken zijn? Zonde, de gist die het hele deeg doorzuurt. Wat een reden om onszelf te onderzoeken. Heren, waar ligt het aan? Ook voor u, kinderen van de Heren. Ook voor hen die in de dienst staan. Heren, waar ligt het aan? Ja, dan moeten we onszelf onder de tucht zetten voor God. Want als de tucht niet leeft, dan is het niet alleen tot oneer van God, maar is het ook niet tot heil van de gemeente. God bedoelt met de tucht ook het heil van de kerk hier op aarde. En dan het diepste. En het meest, ik zou bijna zeggen, evangelische nog van de tucht. Dat is dat God in de tucht het behoud van de zondaar zoekt. Geen straf. Zoals toen op een kerkelijke vergadering iemand onder de tucht gezet werd heel lang geleden. Er mensen die daar erg voor waren opsprongen en voorstelden om een lofpsalm te zingen. Want zij hadden gewonnen. Dat is erg. Ze hadden beter kunnen zingen: wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij hebben niet genoeg gewaakt en niet genoeg gebeden. Maar de tucht is bedoeld tot behoud van de zondaar. Komt prachtig uit in het oorspronkelijke woord tucht. Ons woord tucht is, zoals heel veel Nederlandse woorden, afgeleid uit het oude Germaans. En daar is het Duits natuurlijk de bekendste taal van. En in het oude Duits heet tucht boestzucht. En wie dat woord ontleed, die ziet hoe mooi dat in elkaar zit. Boestzucht. Dat is boest, dat is van boete, bekering. En zucht, van ziehen, trekken. Boestzucht is trekken tot bekering. Tucht is trekken tot bekering. God zoekt door zijn woord mensen te trekken tot bekering. En als het woord zijn kracht niet doet omdat mensen zich verharden in de zonde, dan is er zelfs het middel van de tucht om mensen door de kastijding van de tucht, door de harde weg van de tucht, tot bekering te brengen. En als u dat goed gaat zien, gemeente, en ook hoe de tuchtoefening in de Bijbel ter sprake komt, dan ziet u dat God niet wil dat zondaren verloren gaan. De tucht is een van de grote evangelische tekenen. Dat God het verlorene wil zoeken. Iemand heeft gezegd in verband met de tucht: mensen die zichzelf moedwillig op de rand van de hel gebracht hebben, door openlijk in zonde te leven en zich van de vermaning van het woord niets aan te trekken, God heeft nog het middel van de tucht gegeven om ze als van de rand van de hel terug te brengen. God zoekt het verlorene. Want hij wil brengen tot bekering.
En dat is een gedachte die we vanuit de tucht ook van morgen mogen onderstrepen. God zoekt het verlorene. Als het woord het niet doen kan, zal God het door de tucht doen. Als het woord geen ingang vindt, dan zal hij de weg met doornen omtuinen. En de zegeningen innemen. Wat heeft God een werk om een zondaar klein te krijgen? En laten we dan maar heel nadrukkelijk tot onszelf inkeren. Wat heeft God een werk om ons klein te krijgen? En als je dan kijkt naar je eigen zonde, naar de jaren van onbekeerlijkheid, naar de zonde van eigen gerechtigheid, naar de zonde van hoogmoed, naar de zonde van het niet wakend en biddend geweest zijn zoals het behoort. Is dan geen wonder dat u nog niet onder de tucht staat en dat ik nog niet onder de tucht sta? Ja, dan moeten we onszelf onder de tucht van de heilige God stellen. En buigen, Heere, ik heb gezondigd. Maar dan mogen we in de twee sleutels van het hemelrijk ook zien. Heere, wat een wonder dat u ons nawandelt met uw woord. Met het heilig evangelie. En zelfs met de roede van de tucht. Want u wilt hen die ten dode wankelen behoeden. En u wilt hen die zichzelf weg zouden zondigen in de eeuwige nacht behouden. Gij zoekt het verlorene. Daarom is er ook in onze dagen, waar zoveel wankelt en bij de leer en het leven zoveel vragen rijzen, waarin God zich lijkt te verbergen, toch hoop. Want hij zoekt het verlorene door de tucht van zijn woord en door de tucht van de kerk. En hij wil het zalig maken. Zouden we dan niet smeken met de dichter van die oude psalm, keer weder. Behoud ons, God der legermachten. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, behoud ons en keer weder. Wij moeten het beleiden. Er is in onze dagen, er is in de kerken, er is in de gemeenten zoveel. Er is in ons hart zoveel dat u bedroeft en vertoornt. Maar Heere, we hebben het gehoord. U wilt ook in deze dingen ootmoedig gebeden zijn. Maak ons wakend en biddend. Maak ons in liefde vermanend en wijzend op dat wat alleen voor uw heilig oog bestaan kan. En geef dat de sleutels van het hemelrijk onder ons mogen blijven en ook gebruikt en gezegend mogen worden tot eer van uw naam, tot heil van de gemeente en tot behoud van zondaren. Heren, bekeer er velen. O, geef dat we dat zware middel van de tucht nooit hoeven te gebruiken. Maar wil u onder de tucht van uw woord vele harten verbrijzelen en ze brengen tot de kennis van die ene naam die onder de hemel gegeven is. Heren, erbarm u over ons allen. Bewaar ons, keer weder, behoed ons. We vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 17, het derde vers, is onze slotzang. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.